Voor de luisteraars van de Kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en het zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte Colossenzen 1, vers 1 tot en met 23. Colossenzen 1, vers 1 tot en met 23. De zingen psalmen, psalm 145, vers 1. Psalm 89, vers 9, 12 en 15. Psalm 45, vers 1. Psalm 72, vers 10 en 11. Het te lezen schriftgedeelte Colossenzen 1, vers 1 tot en met 23. De zingen psalmen, psalm 145, vers 1. Psalm 89, vers 9, 12 en 15. Psalm 45, vers 1. Psalm 72, vers 10 en 11. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Zetten wij ons samen zijn gemeente voort door met elkaar te zingen uit Psalm 145... en daarvan het eerste vers. O God, mijn God, gij allervorsten Heer, ik zing verheugd uw grote naam ter eer. Ik zal de roem van uw majesteit verhogen tot in de eindeloze eeuwigheid. Wat er verder volgt in het eerste vers van Psalm 145.
Thank you.
schriftlezing voor deze middag kunt u vinden in Kolossenzen 1, de versen 1 tot en met 23. Dus Kolossenzen 1, vers 1 tot en met 23 is de schriftlezing voor deze middag. Maar doen wij eerst belijdenis des geloofs met de woorden van de 12 artikelen.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door den wil Gods, en Timotheus, de broeder, den heiligen en gelovigen broederen in Christus, die te Kolosse zijn, genade zij u en vrede van onze God, van God onze Vader en den Heere Jezus Christus. Wij danken den Vader en God van onze Heere Jezus Christus, altijd voor u biddende, alzo wij van uw geloof in Christus Jezus gehoord hebben en van de liefde die gij hebt tot alle heiligen, om de hoop die u weggelegd is in de hemelen, van welke gij tevoren gehoord hebt door het woord der waarheid, namelijk des evangelies, het welk tot u gekomen is, gelijk ook in de gehele wereld, en het brengt vruchten voort, gelijk ook onder u, van dien dag af dat gij gehoord hebt en de genade Gods in waarheid bekend hebt. Gelijk gij ook geleerd hebt van Epaphras, onze geliefde mededienstknecht, de welke een getrouw dienaar van Christus is voor u, die ons ook verklaard heeft uw liefde in den geest. Waarom wij ook van dien dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden en te begeren, dat gij moog vervuld worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk verstand, opdat gij moogt wandelen waardiglijk den Heere, tot alle behagelijkheid in alle goede werken, vruchtdragende en wassende in de kennis Gods, met alle kracht bekrachtigd zijnde naar de sterkte zijner heerlijkheid, tot alle leidzaamheid en langmoedigheid met blijdschap, dankende den Vader die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben in de erven der heiligen in het licht, die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van den Zoon zijner liefde, in de welken wij de verlossing hebben door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden, de welken het beeld is des onzienlijken Gods, de eerstgeborene alle creatuur. Want door hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, het zij tronen, het zij heerschappijen, het zij overheden, het zij machten, alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door hem. En hij is het hoofd des lichaams, namelijk der gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. Want het is des vaders welbehagen geweest, dat in hem al de volheid wonen zou. En dat hij door hem vrede gemaakt hebbende, door het bloed zijns kruises, door hem, zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot zichzelf. Het zij de dingen die op de aarde, het zij de dingen die in de hemelen zijn. En hij heeft u, die eertijds vervreemd waart, en vijanden door het verstand in de boze werken, nu ook verzoend, in het lichaam zijns vleeses, door den dood, opdat hij u zo heilig en onberispelijk en onbeschuldiglijk voor zich stellen. Indien gij maar blijft in het geloof, gefundeerd en vast, en niet bewogen wordt van de hoop des evangelies dat gij gehoord hebt, het wel gepredikt is onder al de creatuur die onder de hemel is, van het wel ik, Paulus, een dienaar geworden ben.
Zoeken wij nu samen Gods heilig aangezicht in een gemeenschappelijk gebed. O Heere, het is door uw goedheid dat u ons ook deze middag weer samenbrengt in uw huis, onder de prediking van uw heilig woord, het middel dat u hebt uitverkoren om dode zondaren levend te maken. Het middel dat u uitverkoren hebt om ook uw kinderen onderwijs te geven. En ach Heere, mogen wij u dan eerbiedig vragen of u ons ook deze middag zou willen gedenken. En ach, nou bidden wij zo vaak op onszelf aan. Dan gaat het zo vaak om onszelf. Maar Heere, zou u ons willen leren om op u aan te bidden. Dat wij niet meer hoeven mee te doen, maar dat het mag gaan om de eer en de verheerlijking van uw naam. U hebt toch uw geest uitgezonden, opdat die geest, die enige persoon zou verheerlijken, uw lieve zoon. Zoals we zojuist ook in uw woord gelezen hebben, opdat hij de eerste zou zijn. En dat betekent, Heere, dat wij voor het eerst, maar ook steeds opnieuw, van de troon afgestoten moeten worden. Ons eigen ik is zo hardnekkig. O, wil ons er toch aan ontdekken. En zou u toch uit genade willen geven dat ons eigen ik de doodsteek mag krijgen, zodat het niet meer om ons hoeft te gaan. Ja, zodat het ook niet meer hoeft te gaan om ons behoud. En o Heere, daar werken wij nu allemaal op aan. We willen allemaal wel zalig worden, maar u werkt aan op de dood. Kostelijk is in de ogen des Heeren de dood zijn gunstgenoten. Want Heere, dat is zo noodzakelijk. Willen we het leven buiten ons vinden, in hem die het leven is. En Heere, zou u dat toch willen werken door de bediening van uw geest. Dat u degene die van verre staan eens naderbij zou willen brengen. Dat ze eens mogen zien, Heere, dat u hulp besteld hebt bij een held die machtig is te verlossen. Dat uw geest zich zo aan dat woord zou paren. Dat die schoonste alle mensen kinderen waarde zou mogen krijgen in ons leven. Als degene die nu alleen de schuld kan verzoenen. Als degene in wie u alles hebt gelegd, waarin u zelf van komt te getuigen in uw woord. Dit is mijn geliefde zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb, hoort hem. O, dat u onze oren dan zou willen openen. Onze ogen zou willen openen, opdat we zouden horen en zien. Want we zijn van nature zo blind en we zijn zo doof. Maar waar u uw geest gaat paren aan dat woord, daar zullen doden toch horen de stem van de zonen Gods. En Heere, zou u dan toch willen schenken in het leven van een oudere, in het leven van onze jonge mensen, dat die stem eens voor het eerst gehoord mocht worden. opdat de dodelijk gewond naar huis zullen gaan en zouden uitroepen, wat moet ik toch doen opdat ik zalig worde? O, dat het van ons toch niet zou hoeven gelden wat uw kind en knecht Jesaja in uw naam moest klagen. Wat heb ik nog meer aan mijn wijngaard te doen, hetgeen ik niet gedaan heb? Hoe menigmaal hebt u als een hen de kiekens willen bijeen vergaderen? Maar wat zou het erg zijn als wij eens uit uw mond moeten horen, maar gij hebt niet gewild. Als we onszelf konden handhaven in ons godsdienstige vrome bestaan. Als we onszelf konden handhaven in het wereldse leven dat we leiden. O Heere, bekeert u ons toch zoals u al uw volk bekeert. Wil nog ontdekkend werken, die geest des oordeels en der uitbranding. Maar wil ook uw kinderen verder leiden in dat allerheiligst geloof, opdat ze zouden mogen graven in die schatten van hem, in wie gij alles gelegd hebt wat nodig is voor de tijd, maar boven alles ook voor de eeuwigheid. In hem, waarin we van wie we zojuist gelezen, dat in hem al de volheid zou wonen, dat dat nou uw welbehagen is geweest. O, en leer ons dan, Heere, door het geloof genoeg te hebben aan hem, maar ook niet te rusten buiten de kennis van hem. Want daar komt het toch zo op aan, Heere, dat ons leven gefundeerd mag zijn op dat volbrachte middelaarswerk van hem. O, dat we dan maar dieper zouden graven, al dieper, zullen al grote gruwelen vinden. Maar wat een wonder als u daar tegenover gaat stellen, die vrije gunst die eeuwig u bewoog, die vrije, soevereine, verkiezende liefde, waarin en waardoor u nou zondaren gaat zalig maken, om ze in te planten in die tweede Adam, om ze over te zetten vanuit die oude Adam, opdat ze hun levenssappen uit hem zouden gaan trekken en in hem gefundeerd mochten worden, niet hebbende de rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof in hem is. Ach, Heere, wil dan de Satan schelden dat hij van ons vliede. Hij zal het zeker proberen om onze gedachten gevangen te nemen, af te leiden van de prediking van uw woord. Wilt u het hem beletten, Heere, en wil vanmiddag nog voorspoedig rijden op het woord uw waarheid, opdat er pijlen afgeschoten mogen worden van die goddelijke boog, die mogen raken tot in het hart van des konings vijanden. Gedenk de gemeente zoals ze opgekomen is, maar wil ook alle gedenken die met ons verbonden zijn via de kerktelefoon, vaak in de stilte van de huiskamers, waar zoveel eenzaamheid kan zijn. O Heere, betoon toch dat u een God bent die aan tijd nog plaats gebonden is. En zou u ook aan hen allen willen gedenken die zo met ons verbonden zijn? Denk aan degenen die het moeilijk hebben, om welke redenen ook. Allen die het psychisch ook moeilijk hebben, die een moeilijke weg hebben te gaan. Mag het aan uw genade troon verbinden en zou u willen geven, Heere, dat de smart van het leven door u geheiligd mocht worden. Ja, dat we er zelf schuldenaar onder mogen worden. Want Heere, de val in Adam betekent toch heel wat. Wat hebben wij toch over onszelf heen geroepen? O, we zijn dezelfde schuld van, Heere, en mag die schuld nog eens geëigend worden door het werk van uw lieve geest, opdat we u geen ongerechtigheid meer zouden toeschrijven, maar het met u eens mogen worden, niet alleen de eeuwige straf verdient, maar ook alle tijdelijke straffen. O Heere, zou u willen geven dat de roede die er kan zijn in ons leven dan nog eens gekust zou mogen worden? Zou u ook aan de belijdeniscategezanten willen gedenken wie namen zojuist opgenoemd werden, ze morgen in het midden der gemeente hun jawoord hopen te geven? Het is een goede keuze, Heere, als ze daarmee te kennen willen geven om zich aan u en aan uw woord te willen hechten. Maar Heere, nu zal het erop aankomen dat het de goede keuze zal zijn in ons leven. Die keuze die Rut mocht maken, uw volk is mijn volk en uw God mijn God. O, zou u die keuze bovenal in hun harten willen werken? Die keuze, die zal toch nimmer meer berouwen. Want die keuze, in die keuze, daar ligt zoveel zoetheid. Al moeten we u misschien, al kennen we u dan misschien niet zo, zoals u gekend wil worden. Al is het een onbekende God, Heere, maar dan gaat gij toch zelf verder leiden. Want dan ziet u toch uw eigen werk. En mag dat in de levens van onze belijdeniscategezanten dan ook openbaar worden. Maar wil toch in het midden van de gemeente ook wonen en werken met uw geest. Dat uw werk zijn voortgang mag vinden. Dat uw naam van kind tot kind mag worden voortgeplant. En dat u ook onder dit volk zou willen wonen en zou willen werken. Geef de kerkenraad alles wat nodig is. Om dit volk te weiden in de grazige weide van uw woord. Geef getrouwheid, liefde en bewogenheid, maar ook ernst. Om achter de zielen te mogen aandringen zoals het betaamt. Dat ze geen rust zouden zoeken waar u nooit gerust hebt. Maar dat ze ze zouden mogen leiden in de grazige weide van uw woord. Geef ze daartoe ook zelf een teer en afhankelijk leven onder de bediening van uw lieve geest. Wilt u aan onze jonge mensen gedenken, zovelen ook vanmiddag met ons opgekomen onder uw woord. Wilt u ze bederven voor de wereld. Heere, geef toch dat ze de leegte van alles ervan zouden zien. En dat ze die leegte toch niet zouden opvullen met alles wat geen God en Christus is. Wil u hun ogen ervoor openen. Dat gij een goede koning zijt. En dat u er ook recht op hebt om gediend, gevreesd en geëerd te worden. Zou u zelf uw liefde in hun jonge harten willen uitstorten. Uw grote naam ter eer en hun zielen tot zaligheid. Gedenk ook aan hen die wellicht examens moeten afleggen. Wilt u ze helpen, daarin ook sterken dat ze het van u mogen verwachten. En zou u het zo willen maken dat ze zich zouden moeten verwonderen vanwege uw daden. Ach Heere, zo ziet en wacht het in deze middag ook alles op u. Wij kunnen niets van onszelf voortbrengen dan stinkende vruchten. Maar Heere, rijdt gij toch voorspoedig op het woord uw waarheid. Zou u uw geest eraan willen paren en wil ons dan nog een mond schenken om te spreken. Dat de schoonheid van die koning uitgestald mag worden. En dat u toch zou willen geven ook de zaken in het hart. Heere, doe het nog. Niet omdat wij daar verdiensten kunnen laten gelden. Maar schenk het om uw verbonds willen. Uit genade. Om Jezus wil. Amen. Wij gaan ter inleiding op de prediking zingen uit Psalm 89. En daarvan de versen 9, 12 en 15. Psalm 89, vers 9. Gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had, gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb bij ene held voor Israël hulp beschoren. Het 12e vers. Gij zal hij zeggen, zijt mijn vader en mijn God. De rotssteen van mijn heil, ik zal hem ook stellen. Tot een eerstgeboren zoon door al zijn broeders te eren. En ook het 15e. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid. Zo ik aan David lieg, zo hem mijn woord misleidt. Zijn zaad zal eeuwig zijn, zijn troon zal heerlijk pralen, zo duurzaam als de zon, zo glansrijk als haar stralen, bevestigd als de maan. En aan des hemels bogen staat mijn getuige trouw, te schitteren in elks ogen. 9, 12 en 15 van Psalm 89. En ondertussen krijgt u de gelegenheid uw liefdegave uit te reiken voor de Heere en voor zijn dienst. tekst voor deze middag kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Kolossenzen 1 en daarvan het 18e vers. Ik lees u dat vers nogmaals voor. Kolossenzen 1 vers 18. En hij is het hoofd des lichaams, namelijk der gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. En wij schrijven onder die tekstwoorden Christus en zijn gemeente. En we letten op drie gedachten. Ten eerste, hij is hun hoofd. Ten tweede, hij is hun begin. En ten derde, hij is hun eerste. Christus en zijn gemeente. Hij is hun hoofd. Hij is hun begin en hij is hun eerste. Gemeente, de brief van de Kolossenzen is door Paulus geschreven toen hij gevangen zat, naar alle waarschijnlijkheid in Rome. Paulus zelf is nooit in die gemeente van Kolosse geweest, maar een zekere Epaphras, van wie wij meerdere keren in deze zendbrief lezen, die heeft Paulus naar alle waarschijnlijkheid horen spreken, horen preken in Efeze, wat zo'n 200 kilometer westelijker ligt als Kolosse in het huidige Turkije. En deze Epaphras, die heeft die prediking meegenomen naar Kolosse. En onder Gods voorzienige leiding is daar in Kolosse een gemeente ontstaan. Waarschijnlijk een huisgemeente. Maar wat overal zo is als de Heere gaat werken, gemeente, dat was in Kolosse ook zo. Want als de Heere gaat werken, Luther heeft gezegd, dan bouwt de duivel er altijd zijn kapelletje naast. Dan komt de aanval van de boze daarop af. En zo was dat ook in de gemeente van Kolosse. Er komen dwaaleraars openbaar daar in die gemeente. En nu moet de apostel Paulus heel eerlijk van de Kolossenzen zeggen dat ze niet gelijk zijn meegegaan in die dwaaleer. Hij prijst hen, zo hebben wij gelezen in hoofdstuk 4, alzo wij van uw geloof in Christus Jezus gehoord hebben en van de liefde die gij hebt tot al de heiligen. Ze zijn dus bij dat geloof gebleven. Heel anders was dat bijvoorbeeld bij de Galaten. Daar moest Paulus tegen zeggen, o gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd? Maar dat is heel anders bij de Kolossenzen, maar het gevaar dreigt wel. En daarom vindt Paulus aanleiding om uit datgene wat hem ter oren is gekomen over die dwaaleraars, om die gemeente een brief te gaan schrijven. En daarin wil hij de Kolossenzen opwekken om toch te blijven bij de leer die ze van Epaphras, zijn geliefde mededienstknecht, hebben mogen horen. En wat waren dat dan voor dwaaleraars daar in die gemeente van Kolosse, gemeente? Wel, we zouden kunnen zeggen dat het een dwaaleer was waarin drie soorten dwaaleringen door elkaar heen verheven werden. Een dwaaleer die, zo lezen wij, sterk Joodse trekken had. Een leer van raak niet en smaak niet en roer niet aan. Bepaalde tijden moesten onderhouden worden. De besnijdenis moest weer worden ingevoerd. Spijzen en dranken, bepaalde spijzen en dranken mochten niet gegeten en gedronken worden. In hoofdstuk 2 vers 8 kunnen we lezen over een ijdele filosofie. Ook dat was in die dwaaleer vermengd. En wat hield die dwaaleer dan in, die ijdele filosofie? Wel, zo zeiden die dwaaleraars, ons lichaam moet gekastijd worden. En we moeten ons van alles onthouden om uit te stijgen boven deze aardse werkelijkheid. En zo krijg je pas echte kennis. En dat is de weg naar het echte geluk. En die dwaaleraars, die meenden zelf bijzondere inzichten te hebben door dromen die ze hebben gehad, visioenen die ze hebben gezien, innerlijke stemmen die ze hoorden. En zo probeerden ze daar in de gemeente van Kolosse te proberen om die Kolossenzen af te trekken van de prediking die ze van Epaphras gehoord hebben. En ze zeiden, er is een veel betere en een veel hogere kennis te krijgen. Je moet je lichaam kastijden. En we kunnen in hoofdstuk 2 van nog een trek lezen in die dwaalleraar. Menselijke overleveringen. Wij zouden vandaag de dag zeggen, de tradities, de volksgebruiken, die moesten in stand gehouden worden. En één ding is voor de apostel Paulus en ook voor Epaphras zo verontrustend, gemeente. Want al die dingen die die dwaalleraars nou proberen voet aan wal te krijgen daar in die gemeente van Colosse, trekt af van dat enige fundament dat God gelegd heeft in de Zoon van zijn eeuwige liefde. En daardoor, gemeente, wordt de Heilige Geest bedroefd. Want het is juist die Geest die het uit Christus neemt en het ons verkondigt. Het is die Geest die juist heen wil leiden naar de kennis van die persoon van de middelaar. En nu is het de ware dienaar van het evangelie ook daar om te doen, opdat ze hem kennen en de kracht van zijn opstanding. En dan lezen wij ook in het 9e vers dat Paulus zegt: waarom ook wij van die dag af dat we het gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden en te begeren dat gij moogt vervuld worden met de kennis van zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk verstand. En wat bedoelt de apostel Paulus daarmee? U moet dat straks voor uzelf maar eens gaan onderzoeken in de kanttekeningen op de Statenvertaling. Want wat zeggen die kanttekeningen dan? Dan gaat het erover dat Paulus wil dat die gemeente kan onderscheiden tussen datgene wat vals is en tussen datgene wat echt is. Dat ze de eigenwillige godsdienst kunnen onderscheiden van de ware godsdienst die bij God zelf, uit God zelf voortkomt. En daar wil Paulus die gemeente in onderwijzen, opdat ze gefundeerd zouden worden op dat enige fundament dat de Heere zelf gelegd heeft in zijn Zoon. En dan weet Paulus ook geen andere woorden te vinden, gemeente, in deze brief, dan om de uitnemendheid der kennis van Christus die gemeente te gaan overtuigen, opdat de gemeente in Colosse daarvan overtuigd zal worden dat er buiten hem niks te vinden is, dat er alleen in hem de ware zaligheid ligt. En gemeente, dan zomaar is een eerste vraag naar ons toe. Zijn wij blij met die boodschap van de apostel Paulus? Is dat u ook tot een vreugde dat de apostel Paulus alleen wijst op die enige middelaar Gods en der mensen als de enige weg om met God verzoend te worden? Want dat zou een wonder zijn, gemeente, als dat zo in ons leven mag zijn. Want weet u, die dwaalleer daar in de gemeente van Colosse, die vindt zo'n aansluiting bij ons hart. Die dwaalleer daar in Colosse, die is dichterbij dan dat wij kunnen vermoeden. Want gemeente, wij zijn allemaal geschapen in een werkverbond. En weet u wat een mens nou altijd uit zichzelf probeert? Die probeert de zaligheid te gaan verdienen. Die probeert een weg uit te denken vanuit zichzelf om te komen tot de zaligheid. En daar moeten we maar niet licht over denken. Want daar heeft een mens doorgaans heel wat voor over, gemeente. Een godsdienst van raak niet en smaak niet en roer niet aan. Om in die weg te proberen God een beetje gunstig te stemmen en te denken dat we heimelijk toch wel een beetje beter zijn dan de wereld buiten de kerk. Wij zitten twee keer op een zondag in de kerk. En wij doen hier niet aan mee en we doen daar niet aan mee. En noemt u het allemaal maar op. We zitten onze godsdienst een beetje uit. En we menen heimelijk dat de Heere nog wel een beetje blij met ons moet zijn ook. Maar gemeente, zo zal het nooit meer kunnen. Al leeft u uitwendig netjes. En al bent u twee keer in de kerk en begrijpt u mij goed. We zijn er blij mee, ook jonge mensen, dat we zoveel van jullie in Gods huis zien, hoor. En dus het uitverkoren middel wat de Heere wil gebruiken om in onze harten te werken, dat is zeker een goede gewoonte. Maar het is niet genoeg voor de zaligheid, gemeente. Daar zal een wonder in ons leven moeten gebeuren. We moeten wederom geboren worden. En als wij menen dat we dan nog wel een beetje beter zijn dan de wereld, oh, dan zijn we nooit werkelijk ontdekt aan de diepte van onze val in Adam. Wat is het dan nodig dat die geest zich gaat paren aan dat woord, opdat we zouden gaan zien, gemeente, dat onze val niet meevalt, maar dat de wereld niet buiten de kerk is, maar dat de wereld hier van binnen in mijn hart leeft. Ik ben wereld. En als ik op één hoop met de wereld kom te liggen, gemeente, oh, dan is de hoop bij God vandaan dat Hij werken. Want aan diegenen die daar niet meer bovenuit komen, kunnen komen, oh, daar kan Hij nu wat aan kwijt. En wat te denken van die ijdele filosofie. Ook die is dichterbij dan dat wij denken, gemeente. En waar moeten we dan zo aan denken in onze tijd? Wel aan alles waarop wij een grond menen te bouwen voor de zaligheid buiten Christus om. Hoevelen, en laat ik dat maar gewoon eerlijk zeggen toch, aan de rechterkant van de gereformeerde gezindten, hebben niet allerlei soms dromen en gezichten gezien, of we horen innerlijke stemmen, of een tekst valt ons ineens in, en die tekst, die proberen wij zo toe te passen, zodat die in onze situatie wel past. En gemeente, dat is heel gevaarlijk. Ik zeg daarmee niet dat de Heere zo niet kan werken. Dat het niet eens kan als u eens een psalmversje zingt in de kerk, of als u eens een tekst ingegeven krijgt, dat dat niet van God kan zijn, maar wees u er wel heel voorzichtig mee. We moeten altijd onderzoeken, waar komt het voor in Gods woord? Moet ons altijd maar weer terugbrengen bij dat vaste fundament van het woord. In welke context komt het voor? En onze oudvaders die leerden ons al, hoe was het er nou voor? Hoe was het eronder? En hoe was het erna? En laten wij dan toch niet leven, gemeente, bij teksten die ons zomaar invallen. Of bij allerlei zaken die wij door dromen gezien of te denken hebben gekregen. We moeten gefundeerd worden, gemeente, op het vaste fundament. En daar bent u bij, hoor, met volle bewustzijn. Hoe de persoon van de middelaar u door de Vader geopenbaard wordt. Want dat is een vaderlijk werk in ons leven, gemeente. Hoe u hem van God geschonken krijgt in een weg waar alle hoop u gans ontviel. En u wordt hem echt niet deelachtig door een droom of wat dan ook. En dat zeg ik niet om hard te zijn vanmiddag, gemeente. Maar het gaat toch om eerlijk met onze zielen te handelen. We zijn op weg naar de eeuwigheid, toch? Het zal straks wel waar moeten zijn in ons leven. En dan zult u toch een bekering moeten hebben die gefundeerd is in het woord. En dat u een Christus hebt ontvangen bij God vandaan. Want het is de Christus Gods. O gemeente, wij proberen van nature God in alle opzichten gunstig te stemmen. Buiten dat enige middel om. Maar weet u, ten diepste is dat niet anders dan wat die joelende menigte daar aan het vloekhout der schande heeft gedaan. Waar ze hebben geroepen, kruis hem, kruis hem. Want met dat alles staan we ten diepste zelf nog in het middelpunt. Want waar hebben wij nou een Christus voor nodig? Hebben we hem nodig om in de hemel te komen, gemeente? Of hebben wij hem nodig gekregen als degene die ons met God kan verzoenen? Is dat nou de werkelijkheid van je leven geworden? Hoe word ik met God verzoend? En heb je daar nou een middelaar voor nodig? O gemeente, en daarom gaat de apostel Paulus hoog opgeven van deze koning. En dan gaat hij in de verzen 15 tot en met 17 hem aanwijzen als de eerstgeborene aller creatuur, door wie alle dingen geschapen zijn. Hij is waarachtig God, hij is het begin van de schepping. En alleen dat alleen is al reden genoeg waarom hij de eer zou moeten ontvangen uit ons alle leven. Maar nu gaat de apostel Paulus een nog veel grotere reden aangeven waarom hij verheerlijkt moet worden. Want hij is niet alleen middelaar van de schepping, maar hij is ook de middelaar in de herschepping. En wat is dan het eerste wat de apostel Paulus van hem zegt in onze tekst? Wel, daar lezen wij, hij is het hoofd des lichaams, namelijk der gemeente. In het paradijs, gemeente, was Adam ons hoofd. Hoofd van het werkverbond. Dat betekent dat wij in Adam vertegenwoordigd waren. Adam vertegenwoordigde heel dat menselijk geslacht. Hij was het hoofd. En Adam kon door te gehoorzamen zalig worden. Het eeuwige leven ontvangen. Maar we weten allemaal wat er gebeurd is, nietwaar? Adam is als het hoofd van het werkverbond gevallen. En dat betekent, hij heeft al die nakomelingen die hij vertegenwoordigde, die hij representeerde, daarin meegenomen. Want als het lichaam, als het hoofd van het lichaam af is, gemeente, is ook het lichaam dood. En nu Adam als dat hoofd gevallen is, nu is ook dat lichaam daarin meegenomen. En is heel dat menselijk geslacht, ja zijn wij allen, komen te liggen onder dat oordeel van die drievoudige dood. De tijdelijke dood, geestelijke dood en de eeuwige dood. En wat zou het rechtvaardig zijn geweest, gemeente, als de Heere nou heel dat menselijk geslacht onder dat oordeel had laten liggen. Als de Heere had gezegd, daar heb je nou moed en vrijwillig voor gekozen in de val in Adam. Als die nooit geen bemoeienissen meer met ons zou komen te houden, maar ons zou overgeven aan die drievoudige dood. Maar zie nu eens wat de apostel Paulus gaat getuigen in Colossenzen 1 vers 18. Nou gaat hij een ander hoofd aanwijzen. Nou gaat hij wijzen op het hoofd van het genadeverbond, gemeente. Nu heeft het de Heere in de eeuwigheid reeds behaagd om uit heel dat verloren menselijk geslacht een volk te gaan zalig maken, om ze te gaan brengen in de verzoende gemeenschap met God, om ze in de tijd door de wederbarende werkingen van Gods geest levend te gaan maken. Kunt u dat begrijpen? Wat heeft God bewogen, gemeente, om dat te gaan doen? Waar daar niets in de mens was dat ooit naar hem zou vragen, naar hem zou zoeken, heeft het hem zelf behaagd om een verloren volk te gaan zaligen. En dat volk, dat heeft hij nou van eeuwigheid uitverkoren in dat hoofd. Het hoofd van het genadeverbond, namelijk Christus. En als dat hoofd heeft hij van eeuwigheid dat volk ontvangen in die stille raad des vredes. En zo is die kerk van eeuwigheid in hem begrepen. En het is op grond alleen daarvan dat er een volk zal zalig worden. Alleen op grond van die vrije gunst die eeuwig God bewoog. En dat wordt het wonder van de kerkgemeente. Nooit naar God gevraagd, nooit naar God gezocht. Maar nou gaat hij getuigen, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken. Daarom heb ik mijn zoon reeds van eeuwigheid bereid gevonden. Om dat bloed te gaan storten in de tijd. Want om dat welbehagen gelukkiglijk te laten voortgaan, gemeente, daarvoor moest hij mens worden. Moest dat hoofd van het genadeverbond de menselijke natuur gaan aannemen. Opdat hij in die weg zou gaan betalen met de dure prijs van zijn hartebloed. In heel zijn lijdensgangen is hij hoofd van dat genadeverbond. Neemt hij zijn kerk voorwerpelijk in dat lijden mee. Zo is hij de dood ingegaan. Zo is hij uit die dood opgestaan. Het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht. En zo is hij die ten hemel opgevaren koning. En als dat hoofd van het genadeverbond, heeft hij nou op de Pinksterdag zijn geest uitgezonden. Opdat dat volk levend gemaakt zou worden. Met dat hoofd, opdat ze uit die oude Adam overgezet zouden worden in die tweede Adam, dat hoofd van het genadeverbond. Paulus gebruikt daar dus een beeld, gemeente, van het hoofd en van het lichaam, om aan te geven hoe die verhouding nu dan is tussen dat hoofd en het lichaam. Hoe dat dan gesteld is tussen Christus en tussen zijn gemeente. En zo is hij door de Vader aan zijn kerk gegeven als het hoofd. En zijn lichaam, dat is zijn gemeente. Dat zijn diegenen die hij van eeuwigheid van zijn Vader heeft ontvangen, om ze in de tijd door de bediening van zijn geest te gaan zaligmaken. Ik zei al, zonder hoofdgemeente is er geen leven mogelijk. Ons hoofd regeert ons lichaam. De bewegingen van ons lichaam die komen voort uit ons hoofd. En zo is dat ook tussen Christus en tussen zijn gemeente. Zijn gemeente is met hem verenigd, is met dat hoofd verenigd. En wanneer is dat gebeurd? Wel, dat is gebeurd toen door de wederbarende werking van Gods geest dat volk van dood werd levend gemaakt. Dat is de wedergeboorte. Toen de Heere door zijn geest dat nieuwe leven ging inplanten in die mens. En wat is er toen gebeurd? Toen zijn ze van koning veranderd. Toen hebben ze een ander hoofd gekregen. Nou regeert hij zijn gemeente. En gemeente, dat is nu gebeurd, daar in de gemeente van Colosse. Daar heeft de Heere de prediking van die Epaphras voor willen gebruiken. Hij heeft die geest willen paren aan de prediking van dat woord. Zodat dode zondaren hebben gehoord de stem van de Zonen Gods. En daar kunnen we ook van lezen in het 13e vers. De Heere heeft ze getrokken uit de macht der duisternis, lezen we. En heeft ze overgezet in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Die Colossenzen, die kennen dus een eertijds in hun leven. Die weten van een overzetting. Het is immers des Vaders welbehagen geweest dat in hem al de volheid zou wonen zou. En nu ontvangen ze uit dat hoofd dat nieuwe leven. Misschien vraagt u, maar hoe kan ik dan weten of hij mijn hoofd is? Hoe kan ik dan weten of ik uit de dood ben overgegaan in het leven? Wel, gemeente, dat kunt u weten uit de vrucht van uw leven. Want als dat gebeurt, gemeente, in het uur van de levendmaking, dan wordt hij mijn hoofd. En dat betekent dus ook dat hij mij gaat regeren. Dan wordt wat vroeger een lust was, u tot een last. En wat u vroeger een last was, tot een lust. Dan ga ik God lief krijgen in beginsel en de zonde haten en vlieden. Dan regeert hij mij. En hoe regeert hij dan, gemeente? Hoe regeert hij zijn gemeente nu hij daar in de hemel zit aan 's Vaders rechterhand? Wel, heel eenvoudig. Door woord en geest. En die twee mogen we nooit van elkaar losmaken. Woord en geest. Niet alleen door het inwendige licht zoals we dat net hebben gezien, maar gefundeerd op het woord. Door de toepassende bediening van Gods geest. En ga dat maar eens na in uw leven, gemeente. Hebt u een leven dat dicht bij het woord is? Is dat uw bede? Maak, Heere, in uw woord mijn gang en treden vast, opdat ik mij niet van uw paden zou keren. Heeft dat woord gezag in uw leven gekregen? Gemeente, dat woord, dat wordt je lief. En de bediening van Gods geest wordt je lief. Ook onder de prediking van het woord, daar ga je op luisteren. Of daar een weg verklaard wordt, hoe die twee ongelijke partijen in het genadeverbond nou weer bij elkaar komen, want dat wordt de nood van je ziel. Dan sta je in rekening met God en hoe moet het ooit weer goedkomen tussen God en je ziel? En wordt die weg nou verklaard? Hoe wordt hij dan mijn eigendom? Levende uitgangen geboren naar boven. Met een zucht, o Heere, zou u mij dan die weg des levens bekend willen maken. Dan wordt de prediking van het woord je lief. Dan ga je vragen, o Heere, zou u mij dan onder dat woord willen verklaren. En als de Heere dat doet, gemeente, en die ware droefheid naar God in uw leven geboren wordt, een haten en vlieden van de zonde, en een zoeken van geborgen te worden in die enig geldende gerechtigheid van Christus, dan is dat geen vrucht van eigen akker hoor. Dan zouden we remonstrant zijn als we zouden zeggen dat dat nog allemaal algemene overtuigingen zouden kunnen zijn. Maar dan is dat een vrucht, weet u waarvan? Van hem waarvan wij ook lezen in de tekst. Van hem die het begin is. De eerstgeborene uit de doden. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Want hij wordt ook in onze tekst het begin genoemd. Het begin, dat betekent hier in de tekst het principe waar alles uit voortkomt. De bewegende oorzaak. En dat begin, gemeente, dat ligt al in de eeuwigheid. Want we zeiden al, de Heere heeft dat volk uitverkoren in Christus. Daar is hij hoofd van het genadeverbond. En in dat hoofd is nou heel die kerk van eeuwigheid begrepen. En was dat niet zo geweest, dan had er geen mens zalig kunnen worden, gemeente. Want ik kan die prijs der zielen, dat rantsoen aan God in tijd, nog eeuwigheid voldoen. Dat is onmogelijk. Ik kan niet betalen. Al zou ik willen betalen met heel de eeuwigheid, bij wijze van spreken. Maar het kan niet meer. Die prijs die gegeven moet worden, die is te hoog. Want ik moet betalen met de prijs van mijn leven. Maar nu heeft de Heere van eeuwigheid gedachten des vredes gehad over dat volk. En daar heeft het in die stille raad des vredes geklonken. Hoe zal ik ze weer onder de kinderen zetten en hen geven dat gewenste land? Wie is het dan die met zijn hart borg worden? En daar heeft dat hoofd van het genadeverbond zich bereidwillig verklaard. En die heeft het gezegd, zie vader, ik kom om uw wil te doen. Nou zal ik de prijs gaan betalen, dan zal ik mens worden. En dan zal ik u volkomen gaan teruggeven wat u eist. Opdat u met behoud van uw rechten, met behoud van uw deugden, een volk zal kunnen gaan zalig maken dat u weer gaat bedoelen. Dat heeft de Zoon daar in de eeuwigheid op zich genomen, gemeente. En zo is hij het begin. En zo is hij op deze om der zonde wil vervloekte aarde terechtgekomen. Daar wilde hij een man van smarten worden, gemeente. En is die u zo al wel eens dierbaar geworden? Heb je dat nou wel eens in je leven gezien? Dat is om mijn schuld. Mijn ongerechtigheden hebben hem een man van smarten gemaakt. Daar had ik moeten gaan. Ik had moeten genageld worden aan dat vloekhout der schande. Want ik heb tegen God gezondigd. Om onze overtredingen is hij verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, zegt Jesaja, die was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. En zo heeft hij betaald, gemeente, met de dure prijs van zijn leven. En de Vader heeft zijn goedkeuring erover gegeven. Weet u wanneer? Toen Pasen werd. Toen heeft de Vader gezegd, het is genoeg. U hebt betaald met de dure prijs van uw leven. En daar neem ik volkomen genoegen mee. En zo heeft hij zijn kerk meegenomen ten hemel, gemeente. En zendt hij zijn geest uit. Opdat dat volk zou leven uit hem. Maar bij dat begin hoort onlosmakelijk wat er in de tekst bij staat. Daar staat namelijk, hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden. Want met het paasfeest is heel wat gebeurd, gemeente. Daar heeft de Vader zijn Zoon vrij verklaard van alle rechtsvervolging, maar daarin ook heel de kerk. Daar met Pasen, we hebben het vanmorgen ook gezegd, is het begin van die oogst begonnen. Op grond van dat volbrachte middelaarswerk kan de Heere nu genade gaan bewijzen. En zo is hij de eerstgeborene uit de doden. Daar ligt de oorzaak van de zaligheid van de kerk. De verdienende oorzaak. Omdat God de Vader genoegen heeft genomen met dat offer. Want was hij in de dood gebleven, gemeente, dan was de schuld wel betaald. Maar dan had er nog niemand zalig kunnen worden. Dan was het leven en de onverderfelijkheid niet aan het licht gebracht. Dan had hij niet opgevaren ten hemel en had hij die levendmakende geest niet kunnen verdienen, verwerven. Zodat die geest dat leven ook gaat toepassen in de harten van al de uitverkorenen. En daarom, hij moest uit die dood opstaan. Opdat hij de eerstgeborene was uit de doden. Misschien zegt er een jongere, maar is dat eigenlijk wel zo? Want er zijn toch voor hem nog veel meer mensen uit de dood opgestaan. Hij was toch helemaal niet de eerstgeborene. Denk eens aan de jongeling ten Nain. Of denk eens aan Lazarus. Ze zijn toch allemaal opgewekt uit het graf. En ook in het Oude Testament kunnen we daarvan lezen. Ja, maar gemeente, dat zijn mensen die stonden er weer voor. Die moesten opnieuw de dood in. Maar dat is heel anders met hem, die het begin is. De eerstgeborene uit de doden. Hij is, mag ik het zo zeggen, door de dood heen gegaan. En hij is aan de andere kant van dat graf opgestaan. Zodat hij nooit meer hoeft te sterven. Het is zo waar wat die dichter ervan heeft gezongen. Hij heeft van u, o God, begeerd. Dat onvergankelijke leven, gij hebt het hem gegeven, zo zijn de dagen hem vermeerd. Zo leeft de vorst altoos, zo leeft hij eindeloos. En zo heeft hij zijn kerk daarin meegenomen. Zo ligt dat bij God vandaan, gemeente. En u weet, die eerstelingen van de oogst, die werden aan de Heere geofferd. Als een teken dat heel de oogst die zou komen aan de Heere gewijd werd. Dat hij hier de eerstgeborene uit de doden wordt genoemd betekent. Het zal bij hem niet blijven. Maar nu zal hij zijn geest gaan uitstorten. Opdat er zullen gaan delen in dat nieuwe leven. Dat onvergankelijke leven. Dat eeuwige leven. En zo heeft hij die drievoudige dood teniet gedaan. De tijdelijke dood teniet gedaan. O ja, Gods kinderen moeten nog door de dood heen. Ik hoop daar in mijn laatste gedachte nog op terug te komen. Hij heeft ook de geestelijke dood teniet gedaan, gemeente. En ook de eeuwige dood. O, Gods kinderen die vrezen zo menigmaal nog. Ben ik begonnen of is God begonnen? Hoe zal het ooit nog goed komen? Maar de poorten der hel, o volk des Heren. Die zullen zijn gemeente nooit meer overweldigen. Omdat hij de eerstgeborene is uit de doden. Hij is het begin. De garantie voor de zaligheid van de kerk. Die ligt in zijn opstanding verklaard. Die ligt vast in dat verbondsbloed. Want als de kerk niet zalig zou worden, gemeente. Oh, dan zou die bloedprijs tekort komen. En dat betekent dus ook. Als er een volk van geestelijk dood. Geestelijk levend wordt gemaakt, dat hij daarvan het begin is, dat hij daarvan de verdienende oorzaak is, gemeente. Ik zei het zojuist al, dat is geen vrucht van eigen akker. Als er een mens bekend wordt gemaakt met zijn schuld tegenover God, en ik weet wel, voor je eigen waarneming kan het aan alle kanten nog opgaan, hoor. Maar bij God vandaan niet meer. Want als een mens van dood wordt levend gemaakt, waar krijgt hij dan mee van doen? Oh, dan krijgt hij met God van doen, gemeente. Krijgt hij met zijn schuld van doen. Dan wordt dat een levende werkelijkheid. En ga dat eens na in je leven. Is dat al wel eens gebeurd? Heb je hier in de tijd wel eens met God van doen gekregen, gemeente? Hoe komt het dat er mensen zijn, en zijn ze er onder u, jonge mensen, zijn ze er onder jullie, die in de stilte van hun kamer liggen te roepen, och Heere, och wie heeft mijn ziel door u gered? Hoe komt het toch ooit goed tussen u en mijn ziel? Ik kan u niet missen, maar ik moet u missen. Dat verdriet, die droefheid naar God. Oh, dat wil je voor een ander niet weten, ik weet het wel. U moet daar het boekje van professor Wisse maar eens op nalezen. De droefheid naar God. Weet u wat professor Wisse dan in dat boekje zegt? Dan zegt hij, dan liggen ze daar op de stilte van hun kamer te wenen. De schuld, de breuk tussen God en hun ziel. En voordat ze naar beneden gaan, gaan ze eerst de badkamer in. Om hun gezicht te wassen, zodat ze niet wat zouden gaan denken. Misschien herkent u dat in uw leven. Hoe komt het, jonge mensen, dat je niet meer kunt meedoen met de wereld? Misschien wel in de zonde geleefd. Maar het is zo onmogelijk geworden, nietwaar? Gemeente, dat zijn geen zaken die wij uit onszelf kunnen voortbrengen. En ik weet wel, ook in de algemene werkingen van Gods geest kan het vergaan. Maar dat volk, dat zal nooit kunnen rusten. Voordat ze de ware rust hebben gevonden, weet u waar? In de persoon die God zelf heeft aangewezen. De Zoon van zijn eeuwige liefde. Gemeente, wij kunnen uit onszelf niets voortbrengen. Ook dat begin van dat nieuwe leven, dat is vrucht van de opstandingskracht van Gods lieve Zoon. En dus ook de wedergeboorte is vrucht van zijn werk. Daar komt zijn opstandingskracht in openbaar. Dat die geest gaat levend maken op grond van dat volbrachte werk. Als daar een zondaar ligt op de vlakte van het veld. En hij hoort, ik zeide tot u in uw bloede leef. Ja, ik zeide tot u in uw bloede leef. Dan wordt zo'n zondaar levend gemaakt. Als die zit onder de prediking van het woord. En die geest paart zich aan dat woord. Wat gebeurt er dan? Dan hoort hij de stem van de zonen Gods. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. En gemeente, als dat nou gebeurt, weet u wat dan werkelijkheid wordt? Dan wordt de dood werkelijkheid. Sterven is God ontmoeten. En zitten er in Vriezenveen nu nog zulke, voor wie dat de nood van hun ziel is geworden? Ik moet sterven. En sterven is God ontmoeten. En het kan elk moment gebeuren. En hoe moet het dan goed komen? Die bij dagen en bij nachten uitgedreven worden. O Heere, hoe moet dat goed komen? Want ik kan niet sterven zoals ik geboren ben. Weet u, gemeente, als dat mag gebeuren in je leven, dan ben je een gelukkige ongelukkige. Dan ga je ongelukkig over de wereld. Maar als ik Gods kinderen vanmiddag zou vragen, zou je die tijd hebben willen missen. Die tijd van de eerste liefde, waarin je ziel werd uitgedreven bij dagen en bij nachten naar hem. Dan zouden ze zeggen, oh nee, dat was een gelukkige tijd. Dat was een tijd waarin ik over geen strobreedje kon heen stappen. Och, wie het ik derwaarts weer geleid, dan zou mijn mond u de ere geven. En nu is die altijd het begin, gemeente, in het leven van zijn kinderen. Want weet u wat zij alleen maar kunnen? Ze kunnen maar één ding. En dat is zich overal weer uitzondigen. Ze hebben zo'n last van dat vlees. Heb u er ook last van? Van dat inwonend verderf. Van die wereld die hier in mijn hart leeft. En die wereld die maar één ding doet en dat is naar beneden trekken. Die geest die heeft zo weinig de overhand. En dat ligt niet aan hem. Maar dat ligt aan mij, gemeente. Want ik ben vlees en dat is schuld tegenover God. Maar weet u wat hij nou doet als dat begin? Als die eerstgeborene uit de doden, dan gaat hij dat volk weer opzoeken. Omdat hij ze heeft lief gehad met een eeuwige liefde. Daar moeten ze klagen, gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. Dat onbedacht zijn herder heeft verloren. En dan gaat hij als die goede herder dat schaap opzoeken. Hij kan de weg niet meer terugvinden. Maar daar neemt hij het op zijn schouders. En waar wijst dat op, gemeente? Dat wijst op zijn hoge priesterlijke voorbeden. Simon, Simon, de Satan heeft u lieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden, opdat uw geloof niet zou ophouden. En zo is die altijd maar weer het begin van de kerk, van dat leven, gemeente. Niet alleen om ze voor het eerst levend te maken, maar ook om ze levendig te maken. Omdat die opstandingskracht in hun leven verheerlijkt zou worden. En omdat ze daaruit zouden gaan leven en steeds meer zouden leren. Wat de apostel zegt, het is des vaders welbehagen geweest dat in hem nou al de volheid wonen zou. Daar zit er vanmiddag een in de kerk en die zegt, ik vrees dat ik nog alles mis en dat mijn werk geen waarheid is. Ik heb me altijd maar bedrogen. En daar komt hij door de prediking van het woord als het begin. En daar paart die geest zich aan dat woord en hij zegt het. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. U bent alleen maar bedrog en u bent alleen maar leugen. Maar ik ben de waarheid en ik zal maken dat uw werk in de waarheid zal zijn. Daar zit een Thomas verstrikt in het ongeloof. En ze kunnen zichzelf er niet van verlossen. Maar er is hij het begin van de kerk. En daar zegt hij het, steek dan uw handen maar in mijn zijde. Is dat dan wat je wil, door je ongeloof mij opnieuw te kruisigen? En daar zegt Thomas het, mijn Heer en mijn God. En zo is hij het begin, de eerstgeborene uit de doden. En uit zijn volheid, gemeente, ontvang die kerk nu genade voor genade. En dat is nou het liefste werk van die Pinkstergeest. Om die dierbare zalig te maken, te gaan verheerlijken in het leven van de kerk. Dan is het zijn liefste werk om hen te wijzen op dat volbrachte middelaarswerk van hem. Dat dierbare bloed dat hij heeft gestort. Dan is het de Heilige Geest die dat volk steeds weer gaat bedienen. Vanuit die volheid die de Vader heeft gelegd in zijn lieve schootzoon. Want, zegt Paulus, uit hem zijt gij in Christus Jezus die ons geworden is. Wijsheid van God en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing. Nu liggen in hem al die schatten verborgen tot wijsheid. Tot rechtvaardigmaking, tot heiligmaking, ja tot een volkomen verlossing. Al ligt dan misschien het vlees boven, volk des Heren. Al zeg je nou is die geest wel uitgestort, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Maar nu is hij het begin, de eerstgeborene uit de doden, dat hij door zijn geest dat leven ook zou toepassen. En dat leven ook levendig zou houden in het leven van de kerk. Daar komt nou alles bij hem vandaan. Hoe dan? Wel, de apostel zegt, in welke wij hebben, 14e vers, de verlossing door zijn bloed. Daar hebt u nou dat enige middel, gemeente. Dat enige middel, dat reinigingsmiddel, dat alleen wast en reinigt van de zonde voor het eerst en ook steeds weer bij vernieuwing. Is het erg als je die levendmakende kracht niet in je leven kent. Als je nog altijd voortreist op weg en reis naar de eeuwigheid. Buiten dat om. Dan heb je maar één ding voor ogen, gemeente. En dat is de eeuwige dood. Als er hier tussen de wieg en het graf geen wonder in uw, jou en mijn leven gebeurt. Dat wonder van de levendmaking. Gemeente, dan is het kwijt. Beseffen wij dat nog wel? Kunnen dat zo gemakkelijk aanhoren, niet waar? Elke zondag maar weer opnieuw. En we gaan zo gemakkelijk de kerk weer uit als dat we erin gekomen zijn. O, dat die levendmakende geest zich vanmiddag eens zou willen paren aan dat woord. Dat u het werkelijk eens zou gaan doorleven. Sterven is God ontmoeten. En als het nu gebeurt, dan is het voor eeuwig kwijt. Jonge mensen, zijn er zo nog onder jullie die daar wel eens mee worstelen? Of probeer je de leegte die er is in je leven nog altijd te vervullen met dingen die geen God en Christus zijn, want dat doen wij van nature. Thomas Boston, u hebt dat boek misschien wel eens gelezen, De Viervoudige Staat, weet u wat hij zegt? Er is een gat geslagen in onze ziel. Daar heeft dat beeld Gods gezeten. En wij proberen nou van alles in dat gat te stoppen. En het blijft net zo leeg. Zeg eens heel eerlijk, jonge mensen. Je leeft van hoogtepunt naar hoogtepunt, nietwaar? En het gaat steeds weer voorbij. Totdat het volgende hoogtepunt er is. En totdat je sterft. En dan is het voorbij. Is kwijt. Dan is het voor eeuwig voorbij. En als dan op die plaats niet is komen te zitten wat er zat in de staat der rechtheid. O gemeente, hoe moet dat dan goed komen? Hoe zul je dan die rechter van hemel en aarde onder ogen durven komen? Wat moet er dan gebeuren? Waar moet die leegte dan weer mee opgevuld worden? Die wij allemaal kennen en die we met de godsdienst of met de wereld proberen op te vullen. Wel, daar moet dat beeld Gods hersteld worden, gemeente. Dat is het enige wat vervullen kan. Dat we met een drie-ene God verzoend zouden worden. Dat dat beeld hier weer komt te zitten. En buiten, daar buitenom, gemeente, is er werkelijk geen rust te vinden. Maar als je nou vanmiddag heel eerlijk moet zeggen, ik ben onbekeerd. Dan mag ik u vanmiddag ook wijzen op hem die het begin is. De eerstgeborene uit de doden. Het hangt ook niet van ons af, gemeente. Maar nou gaat hij werken naar het vrije van zijn welbehagen. Hij vernedert deze en hij verhoogt gene. En nou gaat hij als het begin werken. En die levendmakende geest die paart zich aan dat woord. Zodat dode zondaren zullen horen. De stem van de Zonen Gods. Denk eens aan Zacchaeus. Die zat daar in die boom. En Zacchaeus, hij hoort het. Haast u en kom af. Want ik moet heden in uw huis blijven. En het was gebeurd met Zacchaeus, gemeente. Daar zit Levi in het tolhuis en hij hoort het. Volg mij. En het is gebeurd met die tollenaar. En zo gaat het vandaag de dag nog. Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken. Dat verloren was. En daar wil hij nou juist de prediking voor gebruiken. Opdat dode zondaren door die geest levend gemaakt zouden worden. En nu gaat de kerk al meer en meer leren. Welke volheid van zaligheid er nou ligt in hem. Een heerlijkheid die met de mond niet te beschrijven is, gemeente. Maar wat de bruid in het hooglied deed uitroepen. Al wat aan hem is, dat is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste. Ja, zulk een is mijn vriend. Daar komt het nou op aan. Dat hij gemijnd wordt. Dat hij mijn eigendom wordt. En als hij nou het begin is, gemeente. Ook van dat nieuwe leven. Is hij het dan ook niet waard om de eerste te worden in ons leven? Heeft hij daar dan ook geen recht op? Dat hij de eerste plaats gaat krijgen in mijn leven. Wel, daar spreekt onze derde gedachte over. Maar zingen wij eerst uit Psalm 45. En daar het eerste vers van mijn hart vervuld met helbespiegelingen. Zal het schoonste lied van een koning zingen. Terwijl de geest mijn gladde tongen drijft. Psalm 45, het eerste vers.
Thank you.
Christus en zijn gemeente. Hij is het hun hoofd, hij is hun begin. En in onze laatste gedachte letten we er nog op, hij is hun eerste. We hebben gezien, Christus is het hoofd van zijn gemeente. Ze zijn met hem verbonden in de wedergeboorte. Uit de dood, overgezet in het leven. Ze zijn uit dat hoofd hun levenssappen gaan trekken. Hij is de verdienende oorzaak, ook van dat nieuwe leven. Maar nu zit er vanmiddag iemand onder ons die zegt, maar ik zit eigenlijk nog wel met een vraag. Want het geestelijk leven begint toch niet met de kennis van Christus? En daar hebt u volkomen gelijk in, gemeente. En laten we dat vasthouden. In deze tijd van verwarring. Het geestelijke leven begint niet met de kennis van Christus, gemeente. Maar het geestelijke leven begint waar? De droefheid naar God. Als God een mens van dood gaat levend maken, krijg ik met God van doen. En dan weet ik van een Jezus niet af. Ik hoor in de prediking wel van hem. Maar gemeente, dat is een verborgen persoon. Ik heb met God van doen in mijn leven. Ik sta met God in de schuld. En dat wordt een levende werkelijkheid als God een mens van dood levend gaat maken. Eerst kon ik de preken altijd wel aanhoren. En geloofde ik wel dat er een God was. Maar dan wordt het de levende werkelijkheid, gemeente, dat ik met God van doen krijg. Is dat wel eens gebeurd in uw en jouw leven? De schuldbrief wel eens thuisgereikt gekregen. Je ging zien dat er schuld is. De wet je ging aanklagen. Dat er een hartelijke lust en liefde kwam om naar al die geboden te leven. Maar dat je erachter kwam, het lukt niet meer. Maar gemeente, dat wil niet zeggen dat dat nieuwe leven wat God door zijn geest in de wedergeboorte werkt, losstaat van Christus. Dat is onmogelijk. U bent of dood of levend en een tussenweg is er niet. Hij is wel de verdienende oorzaak van dat nieuwe leven. Maar nu moet hij ook de eerste worden in mijn leven. Dat ligt dus blijkbaar onderscheiden ook in onze tekst. Hij is het begin, de verdienende oorzaak, maar nou moet hij ook de eerste worden. Daar heeft hij recht op. Hij, de vorst der aard, die is aller hulde waard. We hebben er ook van gezongen in Psalm 89. Gij, zal hij zeggen, zijt mijn vader en mijn God, de rotssteen van mijn heil. Ik zal hem ook stellen tot een eerstgeboren zoon, door al zijn broeders te eren, u weet. Een eerstgeborene die had bijzondere rechten. Nou, dat is ook met deze eerstgeborene uit de doden. Hij heeft er alle recht op om ook de eerste te zijn. En zie gemeente, daar gaat hij nu zelf voor zorgen. Hoe? Door de bediening van zijn geest. Daartoe is nou die Pinkstergeest uitgestort op de Pinksterdag. En dat is nu het liefste werk van die geest. Die zal mij verheerlijken. En hoe gaat die geest dat nou doen, gemeente? O, zegt u, dat is nou mijn levensvraag. Nou zie ik het wel liggen, maar hoe wordt hij nou de mijne? Hoe komt dat nu? Hoe kom ik daarbij? Hoe komen die twee ongelijke partijen bij elkaar? Hoe wordt die middelaar mijn deel? Hoe doet die geest dat? Zit je zo vanmiddag in de kerk met die vraag, gemeente? Hoe doet hij dat dan? Wel, dat doet hij in een stervensweg, gemeente. Dat is niet aangenaam voor ons vlees. Dat wil ik niet horen. Dat wil u niet horen. Want wij hebben onszelf veel te lief van nature, gemeente. Maar Johannes zegt, hij moet wassen. Maar dan staat er wel wat bij. En ik minder worden. Hoe langer, hoe meer krijgt dat ik de doodsteek. En hoe doet die geest dat dan? Hoe wordt hij nu mijn eerste, gemeente? Hoe krijgt hij de eerste plaats in mijn leven? Wel, in het beginnende leven, dan leeft u zo gevoelig. Vanwege die indrukken, niet waar? Die ingestorte liefde Gods in mijn hart. Daar kan ik over geen strobreedje heen stappen, maar de Heere gaat dat gevoelige leven wegnemen. Ontdekken door zijn geest niet alleen aan mijn dadelijke zonde, maar ook aan die bron van alle wanbedrijven, gemeente. En dan valt het niet mee, want dan krijg ik mezelf zo terug. Dan wordt het omkomen. Die wet die klaagt mij aan. En waar brengt de Heere zijn kinderen dan door de bediening van zijn geest? Wel onder zijn recht. Als de catechismus vraagt, is er dan nog een middel om die welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? Dan staat er niet, ja, dat is de Heer Jezus. Maar dan staat er, God wil dat aan zijn recht genoeg geschieden. En daar kunt u nu altijd het ware zaligmakende werk van Gods geest aan herkennen. Want een huichelaar, die komt op dat plekje nooit. Weet u waarom niet? Omdat hij God niet lief heeft. Die kan misschien een hele hoop dingen bespreken en die weet precies hoe het allemaal gaat. Maar hij heeft God niet lief en komt nooit onder God terecht. Maar de Heere brengt zijn ware volk daar. En dat volk kan dus ook nooit rusten in die kenmerken, maar die worden uitgedreven opdat ze daar terecht zouden komen. En wat wordt dat een wonder, gemeente? Als in de onmogelijkheid van zalig worden, de Vader door zijn geest laat zien. Ik heb bij ene held voor Israël hulp beschoren, hem uit het volk verhoogd, hem heb ik uitverkoren. Het kan door een ander. Gemeente, dan is het zo vol in mijn ziel. Dan is hij in beginsel de eerste. Maar wat doet de Heere daarna? Dan gaat hij verder ontdekken, toch? Want waar wordt hij u dan lief in? Hoe wordt hij dan de eerste? Wel, gemeente, in zijn profetische bediening. Dan ga ik hem lief krijgen als die grote leermeester die mij bekend gaat maken met de weg der zaligheid. Maar wat leert hij mij dan? Wel, als ik het bloed zie, dan zal ik u voorbij gaan. Er moet bloed zijn aan de deurposten van mijn hart. Dan gaat hij onderwijzen in zijn hoge priesterlijke werk, maar hem nou niet te kennen als hoge priester. De schuld niet verzoend te zijn. Dan gaat de Heere opnieuw, gemeente, alles, al de vruchtelijke bediening wegnemen. Aanschouw de rotsteen waaruit gelieden uitgehouden zijt en de holligheid van de bornput waaruit gij gegraven zijt, dan blijf ik met mezelf over, gemeente, en dat valt niet mee. In die weg gaat de Heere afsnijden van al het mijne. En waarom doet hij dat nu, gemeente? Opdat hij de eerste zou zijn. Want ik zoek altijd maar naar iets in mijzelf wat God kan behagen. Maar wat moet ik nou leren? Wel dat de Heere nou alles in zijn Zoon heeft gelegd. En daartoe is dat ontdekkende werk voor het eerst en steeds opnieuw nodig. Opdat hij mij niet alleen lief wordt als profeet, maar opdat ik hem ook als priester zou gaan leren nodig krijgen. Opdat in de weg van de afsnijding van het leven dat bloed zou worden toegepast aan mijn ziel. Vrede door het bloed des kruises. En dan wordt hij mijn eerste. Beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven. Waarom, volk des Heren, altijd ook maar zoveel vijandschap te moeten ondervinden? Waarom zoveel strijd van binnen en van buiten? O, opdat hij de eerste zou zijn, niet alleen als profeet en hoge priester, maar ook als koning. En daartoe, het heeft alles een geheiligd doel. Als die geest gaat werken in mijn ziel en hij de eerste gaat worden. Gemeente, daar zijn die wegen voor nodig. Opdat we niets meer in onszelf zouden vinden, maar opdat hij nou de eerste zou worden. En nu zit er misschien vanmiddag een volk die zegt, oh, daar ben ik toch geen vreemde aan. Maar nou moet de doodsjordaan nog door. Ik moet nog een keer sterven worden en hoe moet dat goed komen? Gemeente, hij is het begin, maar hij is ook het einde. Hij is het eerste, maar hij is ook de laatste. En hij zal zijn volk niet laten omkomen in dure tijd en hongersnood. En nou zal hij dat volk, ook als het sterven wordt, als die ark voorgaan door de doodsjordaan, want hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden. En hij zal er zelf voor instaan dat dat volk door die doodsjordaan heen komt. Hij heeft niet alleen de geestelijke dood overwonnen, maar heeft ook de tijdelijke dood overwonnen en de geestelijke dood. En dan zal hij ervoor zorgen dat dat volk eenmaal behouden aan land zal komen. En weet u wat er dan gebeurt, gemeente? Dan zal hij tot in alle eeuwigheid de eerste zijn. Want hier zit dat vlees er altijd nog zo tussen. Zelfs Gods kinderen, die veel oefeningen hebben, die hebben nog maar een klein beginseltje van die nieuwe gehoorzaamheid. Maar daar zal dat vlees voorgoed weg zijn. En dan zal hij eeuwig de eerste zijn. En dan zullen al Gods kinderen hun kronen van hun hoofden nemen. En ze aan zijn voeten werpen. En daar zullen ze tot in alle eeuwigheid gaan zingen. Want gij alleen, o Lam van God, tot schode gekocht met uw bloed. Uit alle geslacht en taal en volk en natie. En daarom zijn naam alleen moet eeuwig de eer ontvangen. Amen. We zullen samen gaan eindigen. O Heere, dat u toch de eerste zou willen zijn in ons leven. We hebben het gehoord, het zal gaan in een ontdekkende, afsnijdende weg. Maar Heere, zou u toch willen geven dat we onszelf er door de bediening van uw geest voor mogen overkrijgen, want wij vechten er tegen. Niet alleen in onze natuur staat, maar juist ook als u ons van dood gaat levend maken. Maar het zal toch waar zijn, vijanden worden met God verzoend. O Heere, dat u dan zelf uw lieve geest aan dat woord zou willen paren. Zou u al het zondige en verkeerde eruit genadig willen vergeven. Bedek het toch onder dat alles reinigende bloed. En mag uw woord zo zijn loop nog hebben. Gedenk ons ook in het verdere van deze dag. Zou u zelf onze leidsman willen wezen, leren hoe wij moeten wandelen. Gedenk de gemeente ook, geef haar getrouwheid om ook morgen op te komen onder de bediening van uw woord. En zie dan nog in gunst op ons neer van boven. Wees ons toch genadig, om Jezus wil alleen. Amen. Slotzang is uit Psalm 72 en daarvan het 10e en 11e vers. Dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom, het geluk van deze koning prijzen die Davids troon beklom, en ook het 11e, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Psalm 72 vers 10 en 11. Thank you. gaan wij van hier met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen.